Daarna volgt de schriftlezing uit het Oude Testament en wel uit een gedeelte van de profetieën van Zacharia, een gedeelte uit het slot van het 13e en een begin van het 14e hoofdstuk. Zacharia 13, beginnende vanaf het 7e vers en doorlopend tot en met het 11e vers van hoofdstuk 14.
Zacharia 13, beginnen bij het 7e vers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel is. Spreekt de Heere der Heilige Scharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot een kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal de derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren gelijk men zilver loutert. Ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk en ik zal zeggen, de Heere is mijn God. Zie, de dag komt, den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen en de duizenden zullen geplunderd. De huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen de heidenen gelijk ten dagen hij... Als hij gestreden heeft ten dagen des strijds, en zijn voeten zullen ten dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, en de olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er zeer een grote vallei zal zijn, en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft derzelve zal naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden door het vallei, mijn bergte, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden, gelijk gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzia, den koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en alle heidenen met u, o Heere. En dan zal ten dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en het dikke duisternis, maar het zal een enige dag zijn die een Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn. Het zal nog geschieden ten dagen des avonds dat het licht zal wezen. Ook zal het ten die dagen geschieden dat er levende water uit Jeruzalem vrieden zal. De helft van die naar de Oostzee en de helft die van die naar de Achterzee. En ze zullen des zomer en des winters zijn. En de Heere zal tot een koning over ganse aarde zijn. Ten dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dit ganse land zal rondom als vlakke velds gemaakt worden van Geba tot aan Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem, en zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats van de poort van Benjamin af tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe, en van de toren van Harnajal tot aan des konings wijnbakken toe, en zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen.
Ik hoop het woord van God te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel in het bijzonder het laatste gedeelte van het 5e vers dat u zo even is voorgelezen van hoofdstuk 14 van de profetieën van Zacharia. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. Gemeente, we willen vanmorgen in het kort stilstaan bij een van de profetieën die we treffen in het profetenboekje dat de naam van Zacharia mag dragen. Een van de profeten die wij meer kennen vanuit de zogeheten nachtgezichten, maar die bij nader inzien toch ook ons meer heeft nagelaten als alleen een aantal nachtgezichten waarin hij al zoveel ons heeft gegeven. Van de dingen waarvan de Heer ook later aan Johannes op Patmos zal zeggen, die eenmaal haast geschieden moeten. Naast de wat meer bekende nachtgezichten wellicht, staan er ook verschillende vergezichten in vermeld, waarin onze tekst er één aangeeft. En we zullen er goed aan doen om deze laatste Adventszondag niet alleen dan stil te staan bij die dingen die al ruimschoots misschien onze aandacht hebben gevraagd in de achter ons liggende week. Wat het herdenken van de geboorte van onze Heer Jezus Christus betreft, zijn eerste komst dus tot ons in het vlees, maar Zacharia biedt ons meer dan dat. En laat ons ook verder zien als deze dingen, die op zich al voldoende vermeldenswaardig zijn, maar toch niet de hele Adventsboodschap ons laat horen. Dat treffen we juist in ons tekstvers. Als Zacharia als geen van de andere profeten een vergezicht gegund mag worden, waarin hij over de tijd van Jezus' komst en verblijf in deze wereld uit mag blikken. Hij mag zien naar de komst van Jezus als de grote rechter van het heelal, die eenmaal al zijn vijanden in het gericht zal brengen en tegelijkertijd ook het moederhoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Een tijd waarin de overste van de wereld alle helse machten zal mobiliseren om zijn laatste aanval op Gods kerk hier op aarde ook in te kunnen zetten. Juist dan, als de nood van Gods kerk op het hoogst is, is de redding door Gods hand nabij. En dat typeert de boodschap van vanmorgen die we mogen vernemen uit de mond van de profeet Zacharia. Hij mag ons een vergezicht tonen op de dag die door vele anderen van zijn collega-profeten werd genoemd de dag des Heren, of ook wel de jongste dag, waarop de Heere in heerlijkheid zal verschijnen om het laatste oordeel te voltrekken. Wel, hoe duidelijk is het woord van Zacharia in vervulling gegaan? En heeft de Heere Jezus in een van zijn laatste preken, als ik dat zo mag zeggen, waar hij ook onze aandacht vraagt voor het laatste oordeel, daar zelf al getuigenis van afgelegd? We vinden dat onder andere in Matteüs 25, het 31ste vers, waar we de volgende woorden terug kunnen lezen. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij, de geboren koning der Joden dus, zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En Zacharia heeft als geen ander dat ontzaglijke moment van de wederkomst onder woorden gebracht, in de woorden die ons zo vanmorgen zijn voorgelezen uit het slotgedeelte van hoofdstuk 13 en het begin van het daaropvolgende hoofdstuk 14. En het roept bij ons 1001 gedachten op wellicht. In ieder geval één gedachte, nee wat meer is, één hartevraag, of misschien nog wel beter gezegd, één zielenvraag, die door ons allen beantwoord zal moeten worden. Namelijk, hoe zal ik hem dan mogen of moeten ontvangen? Zij als mijn redder, of het zij als mijn rechter. Het is van 2-1. En als u daar nog niet van overtuigd bent, lees dan het woord dat de Heere zelf gesproken heeft in de omgeving van het woord dat ik zo even heb aangehaald uit Matteüs 25. Immers daar spreekt de Heere niet minder op een aangrijpende wijze van de grote scheiding die eenmaal zal plaatsvinden tussen het ware en het schijnbare ware, wat in het eindgericht voor zijn alziend oog immers niet zou kunnen bestaan. En daarom moet Advent altijd ons in een zekere spanning brengen. Ook al als het gaat om de herdenking van het heilsfeit van Kerst op zich. Immers dat mag ons ook niet onverschillig laten. Maar nog te meer als we weten, zo vele malen als we het kerstevangelie al hebben horen verkondigen. Of wat onze jonge meisjes betreft misschien hoe vaak ze de geboorte van de Heer Jezus al niet met de zondagsschoolviering hebben overdacht. Wat is de uitwerking en de zegen ervan tot dusver geweest? Zijn we voldoende ervan overtuigd dat hij ook voor mij gekomen is? Voor mij die weg van lijden en smart is ingegaan. Om al mijn zonden en ongerechtigheden weg te dragen op het vloekhout der schande van Golgotha. Ook voor mij is opgestaan. Tot rechtvaardigmaking, opdat ik eenmaal zonder verschrikking voor de rechterstoel van de Heere Jezus Christus zal kunnen staan. Nogmaals gemeente, het is van tweeën één en het kan geen kwaad om dat nog eens te herhalen en te benadrukken. Het zal ook onze luisterhouding van vanmorgen bepalen. Want Zacharia heeft dan wel een geheel eigen boodschap, maar ze is niet in tegenstrijd met wat zogenaamde grote of andere kleine profeten ons al met hun woorden en met hun beelden hebben laten zien vanuit de openbaring van het Adventsevangelie. Min of meer bekender als het getuigenis van Zacharia, waarover wij ons vanmorgen mogen buigen, is misschien het woord van die grote evangelist, de trooster bij uitnemendheid, Jesaja, die bij benadering hetzelfde, maar dan toch op een heel andere wijze ons laat horen. Als hij met de verloste kerk al van het oude verbond mocht gewagen van het adventsgeloof, in het verwachten en het uitzien van hem die komen zal. Zelfs in de weg van uw gerichten hebben wij u, o Heere, verwacht. En tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel. Wel, zo willen wij vanmorgen gaan luisteren. Niet alleen naar Gods gericht, dat weliswaar in de eerste plaats. Maar het is altijd benauwend om daarmee de preek te beëindigen. En daarom laten we ook het volle gewicht vallen op niet minder Gods genade. Zoals dat eenmaal ook al aan ons verkondigd is. Het kruis van Golgotha. Gewaagd immers niet alleen van Gods genade. Ook dat. Maar allereerst van Gods gericht. En in diezelfde lijn zijn ons de profeten van het oude verbond voorgegaan. Dan, zegt Zacharia. Klein woordje. Het slotgedeelte van het vijfde vers in het laatste hoofdstuk 14. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u. O Heere, dan. We voelen wel aan, dat is een zekere tijdsbepaling. Waartoe we worden uitgenodigd om te horen uit diezelfde mond van deze kleine profeet, wanneer zal dat zijn? Wanneer zal in vervulling gaan dat Jezus eenmaal komen zal om te oordelen de levenden en de doden? En onze jonge mensen denken dan altijd natuurlijk aan de levende mensen en de mensen die al overleden zijn, die weer zullen worden opgewekt. Maar we mogen dat ook geestelijk toepassen. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Geestelijk. Zoals de Heer Jezus in het woord van Matteüs 25 ons daar ook niet minder een aangrijpende gelijkenis van heeft nagelaten. waar de kerk wordt uitgebeeld in de vijf wijzen en de vijf dwaze magen. U kent allen de gelijkenis uit het hoofd. Er is dat minder aangrijpend als het woord van gericht en genade dat Zachariah ons vanmorgen laat horen. Jezus heeft niet minder ingrijpend het juiste zicht gegeven op zijn kerk, hoe hij haar op de oordeelsdag zal ontmoeten. Ogenschijnlijk leefde zij voor diezelfde waarheid, maar bij de een was het schijn en bij de ander was het waarheid in het binnenste. Die waarheid die de Heere altijd zoekt. Dus ook vanmorgen in ons spreken, niet minder ook in ons luisteren. Dan, en we vragen met het nog eens teruglezen naar onze tekstwoorden en in het juiste verband daarvan, wanneer zal dat zijn? Wel dan, zegt Zachariah, wanneer er met een vergezicht op de beschrijving van de laatste dingen ons in huiveringwekkende woorden en beelden laat zien dat dat een vreselijke tijd zal zijn. Een tijd die zijn gelijken niet zal kennen, direct voorafgaande aan de wederkomst van de Heere Jezus. Als het allereinde genaakt van de wereldgeschiedenis, van de kerkgeschiedenis, en de Heer een einde maakt aan alle vormen van goddeloosheid en ongerechtigheid, zowel in de wereld, goed begrijpen, als in de kerk. Er zal een einde komen namelijk aan alle vormen van onrecht, in kerk en samenleving beide. Ook die dingen waar we ons soms ook stuk gedacht hebben, die naar onze gedachten maar door konden blijven gaan. Althans, die schijn wekten bij ons. Misschien hebt u zelf al de voorbeelden bij de hand, dat u zichzelf meer dan eens vertwijfeld hebt afgevraagd. Hoe kan God het toestaan? Hoe kan God het dulden? En laat ons dan verder kijken. En verder luisteren dat ook in ditzelfde schrikwekkende beeld dat Zachariah mag tekenen. God laat zien dat hij zijn eigen volk, ja zelfs wat meer is, zijn eigen stad, die van zijn gunst en heerlijkheid getuigde, niet aan het oordeel zal onttrekken. Daarin geeft deze profetie ons al direct blijk van de hoge actuele betekenis ervan. Hoezeer wordt dat dan in onze tijd ten dele vervuld? Met grote regelmaat is Israël als de woonplaats van het oude bondsvolk nog steeds dus de belangstelling van het wereldnieuws. En met niet minder grote regelmaat schrikken we op van aanslagen hier en daar, maar in bijzonder richten veel van die terroristische aanslagen zich toch juist op die stad, die van ouds de stad van heil en vrede kon worden genoemd. En als we daar al niet onbewogen aan voorbij kunnen gaan, hoe zal het dan kunnen, gemeente, als ons nog erger zou het bijna niet kunnen haast. Maar het zal veel erger worden. Ons een blik wordt gegeven in hoe het dan zal zijn. Als de strijd die de alle eeuwen door al heeft gewoed op een ongekend hoogtepunt zal komen. Een strijd die eigenlijk al begonnen is toen God sprak direct naar de val van de mens in het paradijs: ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Het zal een tijd zijn van ongekende beproeving, van ongekend lijden en strijden. Een tijd van de grote verdrukking. Een tijd die ook een louteringsproces voor Gods kerk hier op aarde zal inluiden. En onwillekeurig kunnen we dan denken aan een van de woorden die we vinden haast aan het einde van het Nieuwe Testament. In een van de brieven van de apostel Petrus, als hij juist over diezelfde dingen heeft gesproken in de tijd van het lijden van de eerste christengemeente. Waarin hij ook verder mocht zien als het lijden van datzelfde moment. U kent het slot van dat bewuste hoofdstuk. Althans, wat is kennen? Wat is zeker weten met hoofd en hart, zodat je ervan rilt, telkens als deze woorden onder de aandacht worden gebracht. Dat in het voltrekken van het oordeel, het oordeel, eerst zal beginnen bij het huis van God. En ook daar zijn vandaag de dag genoeg voorbeelden van te geven. Ik kom daar straks wel op terug. Om niet te veel erover te zeggen. Want iedereen van u kan dat voor zichzelf hopelijk wel invullen. Hoezeer dat ook een werkelijkheid is die vandaag de dag meer en meer zichtbaar wordt in de kerk. Over het rond der aarde. Dus ons eigen kerkverband valt daar zeker niet buiten. Het oordeel zal beginnen vanaf het huis van God. En toen al vroeg de apostel zich vertwijfeld af, welk zal dan het einde zijn van hen die het evangelie ongehoorzaam zijn gebleven. Als zelfs de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden, waar zal de goddeloze en zondaar dan verschijnen? En u weet, met dat nauwelijks zalig worden wordt niet bedoeld dat het voor de gelovigen een misschientje zal zijn. Maar dat ziet op de strijd, de goede strijd wel verstaan van het geloof die gestreden zal moeten worden. Door het lijden aan de toekomende heerlijkheid vooraf zal gaan. Wel genoeg, dat heeft Zacharia in dat ene woordje van een tijdsbepaling willen aangeven. Dan, wanneer de strijd dus op het hevigst is, als het lijden haast niet meer kan worden volgehouden, wel dan heeft Zacharia getuigd. Dan zal de Heere mijn God komen. En al de heiligen met u, o Heeren. Wel, het is nog maar een enkele week geleden. Ik meen dat het was aan het begin van de adventsweken. Dat de onder ons en u ook wel bekende dominee, tegenwoordig professor Baars, een pagina groot artikel stond over de rechte prediking. Was in de zaterdageditie. Wel, wie het kerkelijk leven nauw aan het hart ligt, zal dat zeker hebben gelezen. En zal ook zeker nog wel onthouden hebben dat hij toen uitgerekend ook wees naar die kleine woordjes in de tekst. Hij gaf iets weer van een doctoraal college, homiletiek, predikunde op onze theologische universiteit. Toen hij een enkele preek van Horatius Bonar en de onder ons zoveel geroemde professor Wisse naast elkaar heeft gelegd. En de ene legde de nadruk op het woordje en. En dat gaf een heel andere manier van preken. En bij Wisse was het nogal eens dan. Waarin hij de lijdenen van Gods volk tot in het detail meende te kunnen beschrijven. En wat was de slotconclusie van zijn commentaar? Dat we nooit de ene prediker met de andere mogen gaan vergelijken. En dat het ook niet zuiver is om de ene preek vanuit een andere tekst op de juiste waarde te schatten en ons daarmee af te zetten ten aanzien van een preek uit een heel andere tekst of een heel ander tekstverband. Wel, vanmorgen gaat het weer om dat woordje dan. U kunt het op vele andere plaatsen ongetwijfeld ook terugvinden. Maar nu gaat het erom om onszelf ervan overtuigd te houden. Of we op dat bewuste tijdstip, als God het ons zal doen beleven, en we zullen het eenmaal beleven, het zij dat we nog leven of al lang gestorven zijn, dan zal de Heere komen, in gericht en in genade. En uitgerekend heeft Zachariah meer van gezegd, dat woordje dan heeft ook betekenis voor al die woorden daaraan voorafgaande. Ten diepste ziet dat niet alleen terug naar het begin van ons tekst, hoofdstuk 14. Ziet de dag komt, de Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Niet voor niets heb ik ook het slotgedeelte met u willen lezen vanmorgen. Het gaat zelfs terug tot aan het woord waar vanmorgen de schriftlezing mee mocht worden ingezet. De volkeren van de wereld zullen zich eenmaal allen opmaken om hun vijandschap uit te braken op Gods duur gekochte kerk. Dan zal die laatste aanval, als de laatste oordeel, zich juist richten op het hart van Jeruzalem. Daar waar het hart klopt, niet alleen van het nationale leven, maar ook ten voluit van het godsdienstige leven. En de dingen die ons hierin zijn onthuld, zijn langzaam maar zeker ook, hoe langer hoe meer, openbaar gekomen in al de aanvallen die tot dusver op het tegenwoordige Israël zijn uitgevoerd. Tot in de recente weken en maanden, ook nu weer kort voorafgaande aan deze bijzondere dagen van Advent en anderen daden des Heren die dan niet minder mogen worden overdacht. En daarom wat lang te boek stond als een geheim, zo niet een geheimzinnig, maar een vest van de Verenigde Landen, laat het maar gemakshalve het Midden-Oostenblok noemen, dat met name de tegenwoordige president van Iran maar één politiek doel nastreeft, en hij heeft dat nooit, zelfs tot in de vergaderingen van de Verenigde Naties, onder stoelen of banken gestoken, dat hij Israël het liefst in de Middellandse Zee zou willen verdelgen. Wat een brutaliteit. Wat een onbeschaamdheid. Die alleen boven kan borrelen. Als God ons totaal heeft losgelaten. Als onze gewetens zijn verhard. En als wij met deze en andere uitingen vanuit deze tegenwoordige wereld geen raad weten, we laten ons dan onze troost en onze rust bij alle wereldse onrust mogen zoeken en vinden in Gods Advents-evangelie. Dat ons geen onzuiver, geen onzeker geluid laat horen als het ons wijst op Gods gericht. Eenmaal zal ook dit niet het laatste woord hebben, maar de Heere en zijn onfeilbaar woord, het zal zijn vervulling niet kunnen missen. Ligt u wel eens wakker bij deze en andere beelden? Ligt u wel eens wakker of misschien de komende nacht, als de prediking nog eens terug mag komen, dat ze bezonken is? En we lezen, hebt u het zo ook ontvangen vanmorgen? Onder andere in het tweede vers van hoofdstuk 14, zo kort voorafgaande aan ons tekstverband, dat er verschillende gruwelijke daden gepleegd zullen worden, waarbij onze kinderen en vrouwen zelf niet ontzien zullen worden. Ze zullen slachtoffer worden van roof en grote verkrachtingen op grote schaal. En we lezen misschien, ja, als een ander vergezicht, om om deze akelige woorden maar verre van ons te houden. Maar het zal ons niet baten. Want de werkelijkheid zal ons eenmaal niet kunnen ontgaan. Want wat zijn wij meer als die 150.000 christenen over deze wereld. Deze zogeheten beschaafde wereld, wat heet nog beschaafd, die jaarlijks de marteldood moeten sterven. Of wat zijn we meer dan die 200.000 miljoen mede-christen verspreid over de gehele aarde, die wereldwijd om hun geloof worden vervolgd en verdrukt, om nog maar te zwijgen van een dubbele meerderheid van 400.000 miljoen van christenen van wie we kunnen weten dat ze op een of andere manier in hun dagelijks leven vanwege hun geloof worden gediscrimineerd en hun godsdienstvrijheid in de verdrukking wordt gebracht tot grote benauwdheid toe. Want dat is de werkelijkheid waarin wij in het vrije Westen ons mogen voorbereiden op de kerstdagen. Maar deze werkelijkheid moeten wij niet overschreeuwen. Zeker niet van ons wegduwen. Ze houden ons de spiegel voor. En dan kom ik terug bij dat wat ik een enkele minuut geleden al u heb beloofd te zullen doen als het gaat om het oordeel dat zal beginnen vanaf het huis van God. En wat is dan het oordeel? Vergun het me, gemeente, dat ik dat heel kort en bondig uit in slechts één voorbeeld. Waar zijn we als kerken van Nederland de laatste weken van Advent notabene druk mee geweest? Met onze afkeuring te uiten van de veelgevraagde Dordtse synode? Of maken we ons nog steeds druk vanwege de verschijning van de herziene statenvertaling? Het lijkt wel alsof met die verschijning van de zoveelste vertaling de zaligheid van vele mede-christenen moet worden afgeschreven. Om maar van erge woorden die andere predikanten wel hebben durven uitspreken, zelfs op de kansel, zwijgen op de dood. Voelt u iets van mijn verontwaardiging aan? Dat we daarmee bezig zijn geweest en nog. En we de Heere wel eens vertwijfeld mogen vragen, Heere, hoe lang nog? Hoe lang nog kunnen we ons de luxe permitteren, te midden van een tijd die barst van verdeeldheid, twist. Ook in dat opzicht als kerken trekken van wereldgelijkvormigheid te vertonen. O, over de verschillen en de bescheidenheid en dat wat hier te kort en daar te veel wordt gezegd en beweerd, al of niet met een beroep op het woord, niet te verzwijgen, dat is een andere zaak. Maar het gaat mij te ver om bij die genoemde voorbeelden elkaar te vereten en te verbijten. Een uitdrukking die de apostelen gebruiken in het Nieuwe Testament om ons verre van zo'n houding te houden. De nood is hoger en de ellende in de kerken ligt dieper als die dingen waar wij te vuur en te zwaard voor ijveren. Misschien dat het laatste oordeel ons straks zal moeten beschuldigen van een Jehu's ijver. En als uw kinderen niet weten wat daar door het woord van God mee bedoeld wordt, moeten ze straks na deze dienst maar uit gaan leggen. Laten we ondertussen niet vergeten, als we over deze gruwelijke beelden hebben, dat wanneer we ons mogen voorbereiden op de eerste komst om die te gedenken van onze Heere Jezus Christus in het vlees, dat diezelfde gruweldaden ook toen openbaar zijn gekomen, onder andere de kindermoord van Bethlehem. En wie heeft de helse machten en de vijandschap ten voeten uit op zichzelf zien aankomen dan de Heere Jezus alleen? Wat heeft hij samen met zijn ouders een verdrukking en een vervolging gekend? Zodat we ons in gemoede wel eens mogen afvragen, als God dit zelfs zijn enige geboren zoon, zijn eeuwig geliefde zoon, niet onthouden heeft, wat zal hij dan ons moeten onthouden, als in het gericht eenmaal zal moeten worden wraak genomen? O, niet in diezelfde zin en dezelfde maten van Christus lijden. Maar de strijdende kerk is toch ook hier op aarde tegelijkertijd de lijdende kerk. Die geen andere weg zal moeten gaan als eenmaal de borg van zondaren is gegaan. De weg van doorlijden tot heerlijkheid. Het is nog steeds Gods gewone weg om aan de toekomende heerlijkheid het persoonlijk lijden vooraf te laten gaan. Zoals op de vernedering de verhoging zal moeten volgen en de droefheid zal moeten plaatsmaken voor de blijdschap. Dat is de weg die Zacharia ons, zij het met andere woorden, ook vanmorgen beschrijft en laat voorhouden. Maar allen die te midden van dit gericht mogen volharden door Gods hulp en bijstand, door de troost van God de Heilige Geest, die zullen het eenmaal mogen zingen. Ge hebt ons slechts voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Wel, gemeente, dat vinden we niet alleen in Psalm 66, ook al hebben we die woorden wel zo even gezongen als inleiding op de prediking. We vinden het ook bij nauwkeurig lezen terug in ons tekstverband. Kijkt u met mij nog maar even terug in die slotverzen van hoofdstuk 13. En het zal geschieden, het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk, en het zal zeggen, de Heere is mijn God. Dan zal de Heere mijn God komen, profeteerde Zacharia al. De apostel mag het refrein van Gods wonderlijke verlossing en de vrijspraak in Christus voor Gods rechterstoel ook betuigen in diezelfde weg die hij ook eerder in het oude verbond al tegengekomen was. Want wat is nu toeperend voor Gods strijdende kerk, die eenmaal behouden zal aankomen op de stranden van de eeuwigheid? Wel dit, dat ze in deze tegenwoordige tijd het lijden hebben gekend, maar het ook door de kracht van Gods genade hebben leren trotseren. Want ze wisten, Gods weg die in het heiligdom leidt is geen andere die ons in oud en nieuw verbond is voorgehouden, die ons is verkondigd, die ons is geproclameerd. Want om uwentwil worden we immers de ganse dag gedood. We zijn als schapen ter slachting. U vindt dat in Psalm 44. U vindt dat terug. Notabene in de lofzang, zo heet toch dat slot van de Romeinenbrief in het 8e hoofdstuk. De lofzang op Gods menigvuldige genade. Die besloten wordt met die bekende woorden dat wij in dit alles toch meer dan overwinnaars zijn. Immers niets en niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus, die onze kennis eenmaal te boven zal gaan. En daarom wie nu nog twijfelt aan de weinig hoopvolle toekomst, die beziet die toekomst alleen maar met vleeselijke ogen. Maar wie zien mag met verlichte ogen des verstands, door de genade van de Heilige Geest, ziet juist dat woord ook in vervulling gaan, waar de Heere niet minder de volle aandacht tot vertroosting van zijn verdrukte kerk het zelf heeft laten horen. Als ge van al deze dingen zult horen, zo weet dan dat uw verlossing nabij is. Zo richt dan ook uw moederhoofden op en richt uw blik naar omhoog, mits schades uw harten. Dan zal het werkelijkheid worden. Niet alleen voor Zacharia, maar ook voor een schare die niemand tellen kan. Zo persoonlijk zal het zijn voor die ontelbare schare die eenmaal uit de grote verdrukking zal weerkeren. Dan zal de Heere, mijn God, komen. En daarin laat Zacharie ons horen dat niet de hel, maar de Heere van het heerlijk zalig hemelleven het laatste woord is. Die Heere die hier voor een tijd vreselijk was in zijn richten, is ook dezelfde die heerlijk is in zijn overwinningskracht. Wonderlijk van raad. Wonderlijk niet minder met de daad. Jezus heeft het immers het ons ook toegezegd. Dat wanneer het niet meer vol te houden zal zijn, de eindtijd zal worden verkort om der uitverkorenen wil. Anders zal niemand behouden kunnen worden. Nog één keer het blik op het gelezen schriftgedeelte. Om dat oordeel ook in het juiste licht te mogen gaan besluiten. Zowel het slot van hoofdstuk 13 als het begin van hoofdstuk 14 spreekt van een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Door sommigen ook wel genoemd de heilige rest. Door de Heere Jezus in het Nieuwe Testament als die grote herder der schapen, wel genoemd met het kleine kuddeke. Het kleine kuddeke. En daarmee komt de boodschap misschien wel het meest dicht naar ons eigen hart toe. Doornspijk is ook wel eens genoemd zo'n klein kuddeke. Ook Doornspijk en niet alleen Doornspijk, maar willekeurig welke kerkelijke gemeente kent zijn eigen kerkgeschiedenis, zijn eigen verleden, zijn eigen donkere bladzijde van verdrukking, van vervolging, op welke schaal dan ook. En wat kan een gemeente die letterlijk ook klein genoemd mag worden, evenwel tot op de dag van vandaag nog een klein kuddeke. Maar wel in Gods oog, de gemeente des Heren, wat kan zo'n kuddeke meer troosten dan het woord van Jezus zelf? Want het is des Vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Hoe dan? Wel in deze weg van het oordeel en van het gericht. En Gods wraak zal niet dan vreselijk wezen. De eeuwigheid zal niet minder ook nodig zijn om ons de heerlijkheid te openbaren die God juist heeft weggelegd voor al degenen die niet alleen gerekend hebben met dit vergezicht, maar die ook in het bijzonder in alle dingen de verschijning van de Heere Jezus Christus leerden lief krijgen. Wel over dat woord wat direct voorafgaat aan onze tekst. Vers 4. Over de wederkomst van Jezus op de plek en wat er dan zal gaan gebeuren, is al zoveel gefantaseerd. Dat het mij alleen maar vermoeit, gemeente, om daar nog een tegenwoord aan te geven. Letterlijk staat hier dat de Heer Jezus zal komen op de plaats waar Hij ook ten hemel is gevaren. En zijn voeten zullen rusten op de olijfberg. En dan zal op een onverklaarbare wijze die berg gespleten worden. De helften zullen wijken. Eén naar het noorden en de andere naar het zuiden. En u kent misschien wel de lectuur of de vaak evangelisch getinte Amerikaanse manier van beschrijven. In de vorige eeuw was het wat, maar we worden vandaag de dag nog steeds getrakteerd op allerlei boeken en boekjes die het goed doen, ook op de refo-markt, maar die bij lange na niet altijd de toets van het woord kunnen doorstaan, ook al zijn er velen doorbekoord. Gemeente, wij hebben het profetische woord. Dat is haast het laatste woord in Gods woord. Dat zeer vast is. Zo eeuwig zeker als Zacharia door Gods geest is geleid geworden. Op Gods wonderlijke wegen te beschrijven. Zo zeker zal dat eenmaal in vervulling gaan. En zijn wij dan in staat om daar in het laatste woord te spreken? Om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, zo en zo zal dat gaan. Ook dat is ten diepste geen hoofdzaak, maar slechts bijzaak. Wat moeten we wel weten? Wel, als God komt, dan zal Hij komen als niemand Hem verwacht en niemand ook op Hem heeft zitten wachten. Het klinkt oneerbiedig, maar uiteraard bedoel ik dat niet. Ik bedoel alleen maar voor het laatst uw aandacht te vragen voor Jezus' eerste komst. Wie heeft Hem verwacht? Wie heeft Hem verwacht? Er staat in het kerstevangelie als een van de meest treffende woorden, als een aanklacht naar onszelf toe. Want er was voor Hem geen plaats. Want dat moeten we goed vasthouden, ook in de eindtijd. De Heere zelf niet gezegd, als de Zoon des mensen wederkomt, zal Hij dan ook geloof vinden. Letterlijk staat er in Lucas 8, niet vergeten, het geloof. Dat wil zeggen het adventsgeloof, het geloof dat Hem verwacht, dat naar Hem heeft uitgezien, als die grote rechter van het heelal. En hoe Hij dan zal verschijnen, of hoe zijn komst zal worden ingeluid, het zal altijd zijn in de weg van het wonder. Zoals God al menigmaal wegen van wonderen is gegaan, onder het oude en onder het nieuwe verbond. Was het niet Gods wonder, dat Hij Israël eenmaal droogvoets doorleidde, verloste van de verdrukking van de Egyptenaren, en zijn vijanden in dezelfde Rode Zee, waarin hij het veilig pad voor zijn eigen volk had gebaand, deed verzwelgen. Een soortgelijk wonder herhaalde zich bij het innemen van het beloofde land. De Heere maakte weer in de Jordaan een pad ter ontkoming. En wie de geschiedenis van Gods volk, Gods kerk of Israël een beetje kent, weet dat God vaak op voor mensen onverklaarbare wijze wonderlijk heeft ingegrepen en wonderlijk uitkomst heeft geschonken. Wel, gemeente, dat moeten wij vasthouden. De Heere zal komen op de jongste dag. in de weg van het wonder. En van één ding zullen we ons overtuigd moeten houden. Dan zal, en daar ben ik eigenlijk terug bij het begin waarmee ik vanmorgen inzette, zal de grote scheiding plaatsvinden. Wat zal het dan vreselijk zijn voor degene die meenden in te kunnen gaan en het niet zullen kunnen. Als de Heere zal moeten zeggen, weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt, want ik heb u nooit gekend. En andere zeiden, anderen zullen worden binnengenodigd, komt gij gezegende. Mijns vaders, komt en beërf het koninkrijk, hetgeen ik voor u heb weggelegd. Van voor de grondlegging van deze wereld is dat niet komen tot zijn lijdende en strijdende kerk. Als het einde alle dingen daar zal zijn, als in de weg van het wonder. En wat dacht u, zal het geen verwondering nalaten, juist bij diegenen die Zacharië hier nog heeft getypeerd als het kleine overblijfsel. Of misschien nog gevoelvoller, dat de Heere uitgerekend op die dag zijn hand tot de kleine zal wenden. Wel zijn dat alleen de kleinen in de genade, ook zeker. Maar het zijn ook die met vrezen en beving, ondanks het feit dat ze verzekerd waren van hun aandeel in Christus, toch zich niet zullen schamen om tot die kleinen gerekend te worden. Want wat zijn nu die kleinen waar Zacharië het oog op mocht laten vallen? Dat zijn in feite de gelovigen, groot en klein, jong en oud, die in één ding elkaar herkend hebben. Daarin. Kleine gedachten, geringe verwachting van zichzelf, maar zoveel grote gedachten en grote verwachting van hem die het al beloofd heeft. Want zie, ik kom haastelijk. En wat zal dan de lofzang wezen? Wat zal dan de aanbidding bepalen anders dan dit, dat uit vele monden zal mogen opklinken, door zijn hoogste arm aan het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. Mag dat ook uw adventsverwachting zijn. Amen.